In het kader van ons jaarthema wil ik heel graag met u nadenken over de eenheid te bewaren in conflicten. Het is prachtig dat we zo'n prachtige jaarthema hebben, zo'n geweldige mooie jaartekst, waarin we zo worden opgeroepen om die eenheid die God gegeven heeft, dat daarin zichtbaar is dat zijn Zoon naar deze aarde is gekomen. En dat is een prachtige dia bij. Dat is de volgende. Wordt over die eenheid wordt ook zo zichtbaar gemaakt. Die verbondenheid eigenlijk met elkaar. En vanmorgen, voordat ik ga bidden, wil ik dit plaatje laten zien. Dat wordt steeds door David wordt gekeken. Dat is de volgende dia. Daar staat eenheid bewaren in conflicten. En als u naar deze dia kijkt, dan kunt u zo bedenken van, dat is een conflict geweest en de mensen geven elkaar een handdruk, dus waarschijnlijk is het conflict opgelost. Dat zou dat bij u kunnen oproepen. Maar ik heb daar echt een hele andere gedachte bij gehad toen ik dat zag. En dat was namelijk dat mensen elkaar vasthouden tijdens een conflict. En meestal is het zo dat als we in een conflict belanden, dat we elkaar loslaten. Dat we dat we ons van elkaar verwijderen. En ik heb met u een gedeelte, wil ik met u bekijken. Dat is best een van de ernstigste conflicten die eigenlijk voorkomen in de Bijbel. In het boek Handelingen, daar zullen we zo dadelijk iets over lezen. En aan de hand daarvan wil ik eigenlijk heel graag met u nadenken hoe om te gaan met conflicten. En ik wil daarvoor een gedeelte lezen uit Handelingen 15, vers 1 tot en met 6. En daar staat, en daar wil ik graag met u bidden. In Handelingen 15, vers 1 tot en met 6, daar staat, en enige die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders, als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Ik leg u zo dadelijk de context eigenlijk uit waarin dit eigenlijk allemaal gebeurt. Maar voordat ik verder lees, wil ik u eerst even wat laten zien van de diepte van het conflict wat hier ontstaat. Omdat in Antiochië is een gemeente ontstaan, er zijn mensen gekomen vanuit Jeruzalem. En die zeggen tegen deze mensen, je moet je laten besnijden. En die besnijdenis die was beschreven in Genesis 17... En dat is eigenlijk, ik lees daar een kort iets voor, dat heb ik niet op dia staan, maar er staat, dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht. Al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. En dan staat er verder in Genesis, maar hij die mannelijk, degene die dus bij uw huis geboren is en degene die u met geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. En dan staat er in vers 14, in Genesis 17 vers 14, maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Dus je kunt je voorstellen, dat gaat over het verbond wat eigenlijk God gesloten heeft, met als teken een besnijdenis. En nu ontstaat er een gemeente onder de heidenen en die laten zich niet besnijden. En nu komen die broeders uit Jeruzalem en die zeggen, de heidenen die moeten zich ook besnijden. En ik ben er absoluut van overtuigd dat dat een hele oprechte iets was. Dan lezen we verder. Dus dan zeggen ze, als u niet besneden wordt naar de wet van Mozes, kunt u niet zalig worden. Dat betekent eigenlijk, in de grondtekst staat, om het heel duidelijk te zeggen, dan kunt u niet gered worden. Dat staat er eigenlijk. Dus zij zijn daar echt van overtuigd. Het heeft niks met geluk te maken, dus dan zou u niet gelukkig kunnen worden. Dat zou je ook kunnen denken. Het gaat erom dat hier staat, als je niet besneden bent, dan kun je niet gered worden. Die besnijdenis, die moet gebeuren. Toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, bepaalde zij dat Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hen in verband met dit geschilpunt, met dit conflictpunt, naar de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem zouden gaan. Nadat zij dan door de gemeente uitgeleide gedaan waren, reisden zij door Fenetië en Samaria en vertelden over de bekering van de heidenen. En zij bezorgden al de broeders grote blijdschap. Volgende dia, toen zij in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En ze deden verslag van alles wat God voor hen gedaan had. Maar zeiden zij, er zijn enige opgestaan onder de aanhangers van de secte van Farizeeën die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. En de apostelen en ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. Laat jullie straks zien wat de uitkomst is, maar laten we eerst eens bidden. Heere God, we willen u zo danken dat we vanmorgen echt mogen nadenken over conflict situaties in ons leven. Wie heeft er eigenlijk niet mee te maken? Altijd komen er conflicten. Of dat nu in het werk is, in ons huwelijk, in ons gezin, met onze kinderen. Conflict met onszelf. Heer God, we willen u zo bidden. Dat u ons echt weer een weg wijst. Hoe daarmee om te gaan en eenheid te bewaren. Ik bid zo, Heer, dat u echt de zaal wilt bedouwen met die Heilige Geest. En dat u ook mij zult leiden in alle voorbereidingen die ik heb getroffen. En ik bid zo, Heer, dat u ons echt wilt helpen om dit goed te begrijpen. Amen. Het eerste eigenlijk wat je je kunt afvragen is, waarom geeft God eigenlijk conflicten in ons leven? Vooral als je dus bekijkt naar deze situatie, dat is een hele prille gemeente. En nu komt er een enorme conflict situatie, komen ze terecht. En weet je, dat is heel erg belangrijk dat we eigenlijk al het fundament wat ik u nu leg, dat is eigenlijk ontzettend belangrijk dat u beseft waarom dat er conflicten zijn in uw leven. Het eerste is eigenlijk dat een conflict wordt echt gegeven om ons te vormen naar het beeld van Christus. Weet u, het is zo dat als er geen conflict situaties zijn in uw leven, dan bent u ook niet geneigd om te veranderen. Als er geen conflict situaties zijn op het werk, ik merk dat ook in mijn werk, dat op het moment dat er een conflict situatie plaatsvindt, dan wordt er over nagedacht en dan zijn mensen ook, zeg maar, dan worden ze daarin eigenlijk een beetje geleid om ook te veranderen. En een van de denk ik, daar ben ik echt van overtuigd, dat is namelijk dat God die eenheid, om die eenheid te versterken en te leren eenheid te bewaren. Je moet zich het volgende voorstellen. Je moet, hoe leren we geduld? Geduld leer je doordat God dingen geeft dat je, waar je op moet gaan wachten. Je kunt geen geduld leren als je niet op dingen moet wachten. Aan de andere kant is het ook zo dat we ook mogen kijken van, we spreken vaak van, we willen onvoorwaardelijk lief hebben. Ja, dat zeggen we toch heel snel, van ik heb je onvoorwaardelijk lief tegen je vrouw. Maar wacht maar eens tot ze niet meer aan de voorwaarden voldoet. Dus God geeft jou, als je wil oefenen in onvoorwaardelijk lief te hebben, en je bidt dat, dan krijg je mensen voor je neus die helemaal niet aan de voorwaarden voldoen om ze lief te hebben. Zodat je kunt getoetst worden in hoeverre ben je gegroeid om iemand onvoorwaardelijk lief te hebben. En ook als we dan roepen en bidden en zingen, Vader maak ons één, hè, die eenheid die is gegeven in Christus, maar dat we dan echt zingen in volle borst van, we willen de eenheid bewaren, dan zul je zien dat je morgen een conflict situatie krijgt, voor je kiezen. Om te toetsen, waar sta je? En ik merk in mijn eigen leven dat als ik in conflict situaties kom, en ligt eraan welke natuurlijk, maar dan merk ik gewoon dat boosheid soms in mijn hart kan oproepen. Dat ik dat de afwijzing waar ik mee te maken heb gehad in mijn leven, dat omhoog komt. En God brengt conflict situaties in uw leven om u meer, om dat net aan te raken wat we niet willen. Om ons te vormen naar het beeld van zijn zoon en om in een situatie zoals in een gemeente, om echt een conflict situatie te geven en te kijken hoe gaan we daarmee om. Waar staan we eigenlijk als het gaat over de eenheid te bewaren? En ik wil met u vanmorgen kijken naar naar de context. Ik heb mezelf een paar vragen gesteld om de structuur erin te houden. En dat is de eerste vraag die ik me heb gesteld was: wat is Antiochië voor een stad en welke mensen kwamen tot geloof? Dat is de volgende dia, Melissa. Wat is Antiochië voor een stad en welke mensen kwamen tot geloof? Dan de tweede vraag die ik me heb gesteld is: welk conflict ontstaat en waardoor? En eigenlijk is de context: hoe kijken wij naar mensen? Dat is eigenlijk de context. Hoe kijken de Farizeeërs naar de mensen? Hoe kijken Barnabas en Paulus naar die mensen? Dan de derde is: hoe gaan de gelovigen hiermee om? Met andere woorden, niet wat ze gaan doen, want dat denken we altijd, hè? Een conflict moeten we oplossen. Nee, een conflict kan opgelost worden door de juiste houding. Dat moet je al onthouden. De houding die is belangrijk. Ik kom heel vaak in situaties waarin het gewoon compleet plat gebrand is. En dat komt niet door het conflict. Dat komt door de houding van de mensen die in dat conflict staan. En dan, hoe wordt het conflict opgelost en wat is het gevolg? Laten we eerst eens kijken van wat voor een stad is Antiochië. Ik laat u dat zien op de volgende dia. Zie je, hier is Jeruzalem, hier is Alexandrië, hier is Italië, dat is Rome, want dat was een driehoek. En Antiochië, dat is een stad in Turkije. En dat is belangrijk dat u, ik heb wat, deze week hoorde ik al iets over Antiochië in de lezing van toen we op een conferentie waren. Maar ik was met de preek bezig en toen kreeg ik een prachtig uitleg over de stad zelf. En ik wil u dat ook echt laten zien. Antiochië was een zeer indrukwekkende stad. Het was een stad, de derde stad in het Romeinse Rijk. Je had Rome, dan had je Alexandrië, dat lag in die punt. Van die groene oase, dat zie je hier eigenlijk niet zo goed, maar dat is Alexandrië, ligt hier. En dan had je dus Antiochië. En deze stad, laat de volgende dia maar zien, die lag aan de Orontes, dat was een rivier. En dat was een hele, echt een grote stad, ook met muren eromheen. En in die stad was een tempel. Dat was een groot paleis. Dat was ook een grote tempel. En daar was ontzettend veel afgoderij. En het mooie was van die stad, als je de volgende dia ziet, dat is een rest nog van de zuilen die daar waren. Maar in die stad, die was eigenlijk ingedeeld. Door de hele stad waren vier grote zuilenrijen. En als mensen daar binnenkwamen, dan gingen de grote wagens, die gingen door het middenpad van die zuilen. En dan had je links en rechts had je kleinere wegen. En daar ging het voetvolk en daar ging de wagens. Maar waarom laat ik dat zien? Dat was een stad met een enorme ontwikkeling. Want als je namelijk ook leest in de Bijbelse encyclopedie, dan heb ik daar wat over opgezocht, over die stad. Dan zie je eigenlijk dat er staat dat er ook verlichting was. Die verlichting van die stad was zo groot dat een lofdichter die schreef dat dag en nacht verschilden niet in Antiochië. Alleen het licht was anders. Overdag door de zon en 's nachts werd deze stad verlicht. Dus er was eigenlijk een hele grote, er was ook een hele grote tempel. Die was gewijd aan Apollo. En er was een grote onzedelijkheid. Mensen geloofden eigenlijk in natuurkrachten. Er waren heel veel afgoderij was er. Er was onder andere ook grote onzedelijkheid. Er was tempelprostitutie. En het was een enorme schakering eigenlijk van volkeren die daar woonden. De Romeinen waren er, de Grieken waren er, de Syriërs waren er en de Joden waren er. En nu Die stad die lag dus midden, zeg maar, weg van Israël. Als ik u de volgende dia laat zien, om u een beetje te laten zien. Dat vind ik zo prachtig, ja, bedankt daarvoor. Ja, die heeft op Google heeft hij dat uitgezoomd. En toen heeft hij gezegd van, wat is nu de voetreis die iemand moet maken? Hoe loopt dat? En dan ziet hij 714 kilometer te voet. Hij schreef me, waarschijnlijk met één dag rust, als je dan goed doorloopt, ben je 3 weken onderweg. En hoe was eigenlijk die stad ontstaan? Dat is zo dadelijk is dat belangrijk dat u echt die afstanden ook ziet. Want dadelijk gaat iemand van Antiochië terug naar Jeruzalem. Dan denk je, ja, die is eventjes onderweg een dag. Maar die is daar 3-4 weken bezig om dat te komen. Dus om dat in een goede context eigenlijk te zien. 715 kilometer te voet. En fietsen hadden ze niet. Ook niet elektrofietsen, helemaal geen brommers, auto's. Het was allemaal paardenwagen en te voet. En dat, met paardenwagen kwam je ook niet ver. Omdat, zeg maar, dat was heel wat op en af daar. Heel bergachtig. Dus daar ben je minstens 3 weken onderweg. Hoe was nu die stad ontstaan? Hoe was nu, zeg maar, dat geloof daar ontstaan? Hoe was dat nu? U moet zich dat voorstellen, hoe kwam nu dat geloof, hoe kwam nu daar in Antiochië, 700 kilometer vandaan van Jeruzalem, hoe kwam daar nu een gemeente? Na de steniging van Stefanus was er een ongekende vervolging eigenlijk. Er was, zeg maar, ik heb eens ooit wat er eigenlijk gebeurde in Jeruzalem toen Stefanus gestenigd werd onder het toezicht van Paulus. Gebeurde eigenlijk, moet je zich het volgende beeld vasthouden. En dat heb ik uit een boek, ik heb dat gelezen bij een grote godsman in China, Watchman Nee. En Watchman Nee zit in de gevangenis. En hij ziet gewoon dat die gemeente die is versplinterd. In China was ook een gigantische vervolging. En die gemeente was versplinterd. En hij dacht, toen hij in de gevangenis zat, dit is het einde van de gemeente. Dit is het einde van de gemeente hier in China. En op een nacht geeft God hem een droom. Ik werd daar zeer diep van ontroerd. Watchman Nee ziet in de droom in de gevangenis dat een demonische macht, hij zag de gemeente als een kristallenbol, als een prachtige kristallenbol die fonkelde, zo schoon was die plaatselijke kerk. En dan ziet Watchman Nee een satanische macht komen die bol pakt, die kristallenbol. En dan neemt hij die bol en op de cementvloer van de gevangenis wordt die bol in 100 stukjes kapot gegooid. En hij ziet die hele gevangenis, ziet hij, zeg maar, die hele vloer vol met splintertjes van kristal. En dan kijkt hij daar verder naar en dan ziet hij dat die kristalbolletjes allemaal gaan groeien tot die kristal. En dat gebeurde ook in China. In China gebeurde het dat die hele gemeente werd vervolgd, uit elkaar gesplinterd en overal kwamen gemeentes doordat dat uit elkaar getrokken werd. En dat is het hier gebeurd. Wat hier gebeurt is eigenlijk dat er een enorme vervolging komt. In Handelingen 11, vers 19, daar wordt, zeg maar, dat ook beschreven. Daar staat dan, zij die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overigens verspreid waren, gingen het land door tot Venetië, Cyprus en Antiochië toe. Terwijl ze tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. En dan komen ze in Antiochië, zeg maar, door die vervolging komen de broeders en zusters, die komen in Antiochië terecht. 714 kilometer te voet van Jeruzalem waren ze gelopen door Samaria en kwamen 700 kilometer verder terecht. En dan gebeurt er het volgende. Dan zie je in Handelingen 11, vers 20 tot en met 22, dat gebeurde het volgende. En er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die toen ze te Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekende en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen. En een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente te Jeruzalem was te oren, die in Jeruzalem was te oren. En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. Dus die gemeente die is daar ontstaan en dan horen ze dat. Dat groeit als kool in die hele context. En dan zie je eigenlijk dat Barnabas die komt. Maar welke mensen zijn dat nu? Wat voor mensen zijn dan nu tot geloof gekomen? Dat zijn natuurlijk mensen die uitermate bevuild waren. Mensen die uit de prostitutie kwamen. Mensen die uit de afgoderij kwamen. Mensen die demonen aanhingen. Mensen die geboren waren in de afgoderij. En ze hadden nog een christelijke achtergrond, nog een Joodse achtergrond. Geen enkele notie van een Oud Testament of geen enkele notie van de Heere God. En dan zie je eigenlijk dat Barnabas, die komt daar en hoe kijkt hij nou naar die mensen? Dat vind ik zo indrukwekkend. Dan zie je dat in Handelingen 11, vers 23 staat, dat Barnabas, en toen hij, Barnabas, daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij allen aan om een hartelijk voornemen bij de Heere Jezus te blijven. Van Barnabas staat geschreven, hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en geloof. En het gevolg van dat Barnabas daar komt is dat er een grote menigte komt tot geloof. Maar hoe kijkt hij naar die mensen? Hij kijkt met grote ogen van genade, met diepe genade. En er komen heel wat mensen worden toegevoegd. In Handelingen 11, vers 24, daar staat, een grote menigte wordt aan de Heere toegevoegd. Ik vind dat zo'n prachtige uitdrukking. Ik heb daar even bij stilgestaan toen ik dat zag. Ze werden aan de Heere toegevoegd. Niet aan een kerk, ze staat zelfs niet aan de gemeente toegevoegd, zoals in Handelingen 2 wordt gezegd. Nee, deze heidenen werden aan de Heere toegevoegd. Ik vond het prachtig. Wat een uitdrukking. En dan wordt het zo groot, zeg maar, dat wordt zo groot dat Barnabas, die krijgt het werk niet meer gedaan. Dus op een gegeven moment gaat hij weg en gaat hij Paulus halen. Saulus van Tarsus. Hij gaat op weg en haalt Saulus en dan komt Paulus, die komt in Antiochië en dan wordt hij, zeg maar, dan zijn ze met z'n tweeën en bouwen deze gemeente eigenlijk op. Het geestelijk leven in deze gemeente was zo gigantisch mooi dat er twee dingen eigenlijk gebeuren in die tijd dat Paulus daar is. Het eerste is, en vind je in Handelingen 11, dat een profeet die krijgt in het midden een beeld dat in Jeruzalem een grote hongersnood zal zijn. En dan gaan ze geld inzamelen. Die hongersnood is er nog niet. Maar dan ziet iemand, er komt een hongersnood. En dan wordt er geld ingezameld. En dan gaat er iemand, zeg maar, vanuit Antiochië naar Jeruzalem om de broeders en zusters daar te versterken. Om het geld te brengen, zodat ze die hongersnood kunnen overleven. Zo geestelijk waren die mensen. Die verbinding eigenlijk met Jeruzalem. En het tweede wat gebeurt, op een gegeven moment zijn ze met vijf leiders samen. Ze zijn aan het bidden en dan zegt de Heilige Geest tegen hen, zonder mijn Barnabas en Paulus af. Want ik zend ze uit. En dan gaat Paulus en Barnabas, die gaan op reis. En overal waar ze komen, stichten ze gemeentes. In die tijd dat ze weg zijn, is het zo gekomen, mensen uit Jeruzalem, en dat zijn die mensen uit de secte van de Farizeeën die tot geloof gekomen zijn. En die beginnen daar een leer te verkondigen. Dus Paulus en Barnabas zijn op die zendingsreis. En die beginnen daar een leer te verkondigen dat ze zeiden, je moet je laten besnijden, anders kun je niet gered worden. Zij komen terug. En dan is het zo dat, dan zien ze dat conflict. Wat is er nu gebeurd? Wat er nu gebeurd is, is dat die mensen daar, zeg maar die fariseërs die uit de, zeg maar uit de secte van de fariseërs tot geloof zijn gekomen, wat doen die? Ze kijken met andere ogen. En dat is de eerste les die ik je wil leren. Als je in een conflict situatie bent, hoe kijkt die naar mensen? Of als je niet in een conflict situatie bent, hoe kijk je überhaupt naar mensen? Het eerste is, als ik kijk naar Barnabas, die ziet de genade van God. Die ziet eigenlijk wat God aan het doen is. En wat hij hun leert, dat zie je ook, dat die mensen in Antiochië, die worden als het eerste worden die christenen genoemd. En wat hij hun leert is de genade en de waarheid. En door genade en waarheid veranderen mensen. Door ze in de genade te ontmoeten en in de waarheid te verkondigen, in die volgorde, en dat heb ik niet zomaar, dat schud ik niet uit mijn mond, want de Heer Jezus die is daarmee gekomen. Je ziet in de volgende tekst, daar zie je dat daar staat, laat die maar zien Melissa, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Barnabas, die weet, zijn naam is ook vertroosting, was iemand die echt vertroosting bracht. Die kwam met genade en waarheid. En die fariseërs, waar komen zij mee? Ze komen met de wet. En de maatstaf, ik zie vaak dat een conflict ontstaat, doordat wij datgene wat in mijn kader is, wat ik denk dat goed is, wat ik van overtuigd ben, want die zijn er volledig van overtuigd, dat de wet moet worden toegepast. Die maatlat die ik heb, leg ik op anderen. En wat je dan eigenlijk ziet, is alleen nog maar waar die mensen vandaan komen. Dan zie je niet de genade van God, dan zie je eigenlijk de wetten. De maatstaf die je zelf eigenlijk aanlegt, dat mensen daaraan moeten voldoen. En dat staat dus in de volgende tekst, staat er in Handelingen 15 vers 5, daar zie je dus dat de secte van de fariseërs die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. Dat is de volgende, dankjewel minister, dat is deze tekst. Ze moesten geboden worden om die wet. Wat is nu het verschil? Het verschil met genade en waarheid is dat iemand die ik mag van binnenuit veranderen. Je verkondigt hem genade en waarheid. Die mag van binnenuit veranderen. Je ziet dat die mensen, waar ze ook vandaan komen en hoe ver dat ze ook vandaan komen, die veranderen van binnen. En dan zeggen ze, die mensen uit Antiochië, die worden daar de allereerste keer christenen genoemd. Dat zijn mensen die Christus volgen. Die zijn van binnenuit veranderd. Die hebben de waarheid en de genade aangenomen. En deze fariseërs die komen met de wet. En wat doet de wet? Die komt van buitenaf. Zet je in een mal. Die zet je in een mal. En dan denk je, hey, nu heb ik hem gevormd. Nu heb ik hem fijn gevormd. Hij doet wat ik wil. Hij doet precies wat eigenlijk hier geschreven staat. En je draait je om en hij springt weer in dezelfde vorm terug. Omdat hij gewoon van buitenaf alleen maar veranderd is en niet van binnenuit. En Paulus die verzet zich daar ontzettend tegen. Paulus gaat daar tegen de keer. Waarom? Omdat hij ziet van wat hier cruciaal is, is dat het conflict dat had totaal anders kunnen uitgaan. En dat is namelijk dat hij ziet dat hier gaat iets grond. Als dit doorgaat, is het dan moet namelijk het offer van Christus is dan niet meer voldoende. Want dan moet je en bekeerd zijn en je laten besnijden. Een mensenhand moet eraan te pas komen, zodat je gered wordt. En daar verzet hij zich tegen. Wat doet hij nu? Wat doet Paulus nu? Ik moet hier nog iets laten zien. Het gaat best wel diep vandaag. Ik moet hier nog iets laten zien. Voordat we dus tot de toepassing komen. Wat is er namelijk gebeurd? Ik was zo deze week daarmee aan het stoeien. En toen dacht ik van, gezien Genesis 17, hoe komt dat nou dat Paulus daar zo volledig van overtuigd is dat dat juist is wat hij aan het doen is? En ik vond een pareltje eigenlijk in Galaten, waar hij zeg maar daarop op terugkomt. Je zou in Handelingen zou je kunnen zeggen van, de oudsten hebben dat beslist. Dat die mensen niet besneden moeten worden. Maar je ziet hier in Galaten 2, laat die tekst maar eens zien, dan grijpt hij terug op deze situatie. En dan zegt hij, daarna ging ik na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem samen met Barnabas en ik nam ook Titus mee. Dat is deze situatie in Handelingen 15. En ik ging op grond van een openbaring. Hij had een openbaring gekregen. Een openbaring en ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen. En afzonderlijk van hen die in aanzien waren, omdat ik niet misschien te vergeef zou gelopen hebben. Dit is groot. Als het gaat om conflict situaties. En waarom vind ik dat groot? We leven in een tijd waarin soms gezegd wordt, zo spreekt de Heer. Daar kun je geen kant meer op. Hier heeft de Heer gesproken. Er is een gigantisch conflict. En dan is het niet zo dat Paulus zegt van tegen die mannen van de Farizeeën, ik heb een openbaring gekregen, zo spreekt de Heer, de zaak is gesloten. En als je niet wil, dan ga je maar weg. Of we scheuren ons af. Als ze in Jeruzalem ook denken dat we ons moeten laten besnijden, dan stuur ik wel iemand daar naartoe. En dan zeg ik wel van, dat is niet nodig. En als ze het niet ermee eens zijn, hè, zoals in Nederland, als we het niet eens zijn, dan beginnen we toch weer een kerk. De kerk van de onbesnedene christenen. Zo is het toch? Op grond van een openbaring. Nee, zo lost hij het conflict niet op. Zo lost hij het conflict niet op. Ik vind het echt indrukwekkend. Hij heeft een openbaring gekregen en dan gaat hij in alle nederigheid. Wat zoekt hij dan? En nu laat ik u iets zien wat eigenlijk zo cruciaal is in conflict situaties. Wat hij doet is, hij zoekt toenadering. Hij zoekt niet afstand, hij zoekt de toenadering. Hij gaat naar Jeruzalem, naar de apostelen. En begint daar te spreken. En nu is er een, als u dit kunt onthouden, wat ik u niet laat zien, en dat kunt u niet onthouden, want het is te veel, dus u moet dat echt eens vragen van, Miel, stuur me dat toe. Want dit is zo cruciaal als het gaat over conflicten. Het punt is namelijk dat een relatie die kan bestaan uit liefdesbanden of uit angstbanden. Als je kijkt naar liefdesbanden, en Jeroen die heeft daarover gesproken, die zei van de cement tussen de stenen is de liefde. Maar als wij van elkaar houden, dan zie je dat een laat die eerste dia maar zien, dan zie je dat een relatie die kan gegrond zijn op liefde. En het kenmerk in zo'n relatie waar zeg maar liefde is, is dat er waarheid is, dat er hechte relaties zijn, dat er ook intimiteit is, dat er vreugde is, dat er vrede is, dat er bereidheid is om te geven. Als een relatie gebouwd is op liefde en je ziet dat Paulus, die is vanuit Jeruzalem gekomen, die zoekt die mensen op, die zoekt hen eigenlijk op en die wil een hechte relatie, die wil intimiteit, die wil vrede. Maar als er angst is, dan zie je dat er, een relatie gebouwd kan worden op angst. En dat kenmerk van zo'n relatie, dat is dat ze door pijn, vernedering, schaamte, schuld, angst voor afwijzing en verlatenheid, wordt die gekenmerkt. En wat dan gebeurt bij een relatie die op liefdesbanden gericht is, dan zie je dat we de volgende dia, we kunnen positieve en negatieve gevoelens delen. Je kunt laten zien, als je weet wie mensen houden van me, daar is vrede, daar is zeg maar vreugde, daar is een bereidheid om naar elkaar te luisteren, dan is het zo dat je kunt een geschil wat er is, waar je het niet over eens bent, daar kun je samen over praten. En in feite, die liefde brengt je veel korter bij elkaar. Omdat je weet, ze houden van me. Ze willen me niks kwaads. Maar wat gebeurt er nu in die andere? In dat andere vlak? Dan zie je eigenlijk dat we niet in staat zijn de negatieve gevoelens, als er negatieve gevoelens zijn, te delen. Want wat gebeurt er? Het is net als een magneet met dezelfde polen. Probeer die maar eens bij elkaar te brengen. Als angst, zeg maar, een relatie op angst gebaseerd is, en je brengt mensen korter bij elkaar, hoe meer dat ze zich afstoten, hoe angstiger dat ze worden. En wat er gebeurt dan, als een relatie op angst is, zeg maar, gebaseerd, dan ga je elkaar niet opzoeken. Dan ga je van elkaar af. In zo'n liefdesband, daar is de waarheid, is de kenmerk van de relatie en beide profiteren. Terwijl als het angst wordt, dan wordt het liegen en bedriegen wordt noodzakelijk. En eigenlijk is alleen één persoon die profiteert. Als je het passend eens toe in je gezin, als kinderen bang zijn voor de ouders, en ze gaan, hoe vaak heb je dat niet gehoord, dat iemand zegt, ik ga bij mijn vriendinnetje of bij mijn vriend ga ik overnachten. En je vader zegt, je moet wel dan ook zorgen dat je om 11:30 thuis bent. Ja pap, dat zijn we. En dan gaan ze in dat weekend weg. Ook om 1 uur of om 2 uur thuis te kunnen zijn. En dan komen ze terug. En hoe was het fijn? En hoe laat was je thuis? Ja, 11 uur zoals afgesproken. Oké. Papa blij. En de jongen ook blij. Want die denkt, ik krijg geen straf. Weet u, als het angst is, als er angst is in de relatie, dan stoten we elkaar af. En dan is het zo dat je in feite, zeg maar, liegt en bedriegt. En met liefdesbanden helpen we mensen geestelijk groeien. En in angstbanden, dan verhinderen mensen ze eigenlijk. Angst is een grote hindernis dat mensen überhaupt geestelijk kunnen groeien. Het sleutel ligt hier dat er een intense liefdesrelatie ligt. Daarom heb ik het allemaal verteld. Dat die mensen een inzameling houden voor de hongersnood. En dat ze, zeg maar, mensen dan naartoe sturen. Dat ze de zin hebben in zo'n conflict 700 kilometer te gaan lopen om een oplossing te vinden. Om dat daarvoor te leggen. Dat komt niet voort uit wat krijgen we daar voor een verhaal te horen in Jeruzalem. Daar zullen ze ons wel eens eventjes onder de duim drukken. Laten we maar niet gaan. Nee, ze gaan omdat ze van elkaar houden. Want ze willen oprechtheid. Ze willen waarheid. Ze willen echt genade. En dan zie je eigenlijk dat gezag een heel belangrijke rol gaat spelen hier. Geestelijk gezag. Centraal in dit thema is eigenlijk dat conflict kan worden opgelost doordat mensen zich vernederen en dat ze zeggen, oké, we leggen het in Jeruzalem voor en het antwoord wat we daar krijgen, dat nemen we ook aan als van God. En dan ben ik ervan overtuigd dat Paulus gedacht heeft, Heer, de broeders daar hebben dezelfde God en u spreekt daar ook. Ik heb een openbaring gekregen en u zult het daar ook bevestigen. Weet je, dat is zo'n afhankelijkheid van dat je, zeg maar, onder Gods leiding echt gezag accepteert. En gezag, daar wil ik een volgende keer eens verder ook over spreken. Johan is daar ook mee bezig. Maar gezag is eigenlijk een optelsom van rijpheid, van ervaringen, van wijsheid, karakter wat gevormd is. Van gehoorzaamheid aan Gods woord en zeg maar aan de gaven die God gegeven heeft. Want gezag is niet gebonden aan de titel. Want op het moment dat je de titel en je positie moet gaan gebruiken, dan ben je het gezag al kwijt. Ik heb 30 jaar heb ik een zaak geleid. En dat was een zaak waar mensen echt zeg maar, met grote creativiteit aan het werk moesten gaan. En er werd er gebrainstormd en er werd er zeg maar, verteld en hoe we dat wilden aanpakken. Ik heb in die 30 jaar nog nooit gebruikt, ik ben hier de directeur en nu moet je dat doen. Want dan had ik het verloren. Dan was ik het gezag kwijt geweest. Dan had ik macht uitgeoefend. En hier zie je eigenlijk ook hetzelfde, dat mensen eigenlijk in een enorme vertrouwen en liefde en dienstbaarheid en kwetsbaarheid dit conflict neerleggen en een uitspraak krijgen. Die uitspraak komt en die uitspraak die wordt in een brief neergelegd. Paulus en Barnabas die gaan terug. En die brief die zegt dat de heidenen zich niet hoeven te besnijden. Ze krijgen wel andere opdrachten. Maar de brief zegt van de apostelen, de heidenen hoeven zich niet te laten besnijden. Die besnijdenis is aan het hart. En die besnijdenis is wat Jezus eigenlijk heeft gedaan. Dat is de wedergeboorte. Het is een beeld van die intense wedergeboorte. En wat er dan gebeurt, dat is zo indrukwekkend. Dan komen ze terug, dat is grote blijdschap. Grote blijdschap. Ze gaan dat wat gezegd is, waar ze zich aan zouden moeten houden, dat doen ze. Dat is grote blijdschap in Antiochië. En dan zie je eigenlijk wat er prachtig het gevolg daarvan is. Groei. Groei. Groei in aantal. Weet je waar groei uit aantal komt? Dat bid ik altijd voor Johan en ik en meerdere leiders die bidden daarvoor. Groei in aantal komt door groei in diepte. Hoe meer wij geworteld zijn in Christus, ben ik echt van overtuigd. Hoe meer deze gemeente groeit in diepte, hoe meer dat God toevoegt. En het is zo schitterend. Ik bid ook, dat is voor mij een nieuwe uitdrukking, dat God meerdere weer toevoegt aan de Here. Prachtig. Ik heb een paar vragen opgesteld om u om de zaak samen te vatten. Dat is de laatste dia, Melissa. Het is eigenlijk de eerste vraag die u zich moet stellen, is als u dat hele plaatje en ziet. Door welke bril kijk ik eigenlijk naar mensen? Is dat een bril van genade en waarheid of is dat een bril van mijn eigen maatstaf? Hoe oprecht dat je dat ook denkt, hoe oprecht dat die mensen, die fariseer zo dachten, Genesis 17, gaan we eens voorlezen, dit is een breuk met het verbond en dat is een maatstaf die we nu op die mensen gaan leggen. Door welke bril kijk je eigenlijk? Kijk je door een bril van genade en waarheid of met je eigen maatstaf? Leg je dat op de mensen? En ook onze leiders, en daar tel ik niet alleen Johan en ik mee bij, maar ook de teamleiders, mensen die kringen leiden, mensen die hier in de gemeente leiding geven aan de techniek, aan, er zijn zoveel mensen die zoveel leiding geven, daar zijn we zo mee gezegend. Maar het belangrijke is dat ons gezag gefundeerd moet zijn op de relatie en niet op de positie. Dat is zo ontzettend belangrijk, dat je echt het vindt in de relatie. En dat mensen je in de relatie, dat je ze zien, er is geestelijke rijpheid, hij volgt Christus. En daarom wil ik ook, zeg maar, hem volgen. Omdat hij Christus volgt. Paulus zegt dat ook, volg mij. Want ik volg Christus. Als je hem volgt, volg je ook Christus. Is het gefundeerd in de relatie? En het andere is voor de gemeenteleden, als mensen je leiden, dan is het zo, wil je de mening van je leiders overstemmen of volgen? Dat is zo ontzettend belangrijk. Ik geloof dat als het gaat over eenheid, over groei, dan is het ontzettend belangrijk dat je luistert naar elkaar. We doen echt ook dat we in de kringen erover spreken. En dan komt dat uiteindelijk, na lang overwegen en luisteren, komt dat op ons bord. En dan nemen we soms als oudste en besluit in samenspraak met de leiders die ons omringen. Dat zijn meestal de mensen uit de kringleiders. Maar dan zeggen we iets. En dan kun je ook anders tegenkijken, aankijken. Natuurlijk kun je daar anders tegen aankijken. Want het is zeg maar niet vaak, wij hebben niet zulke fundamentele conflicten als wat hier is. Maar als er dan een uitspraak is, wil je het dan volgen? Op grond van nederigheid. Op grond van dat je zegt, daar is nu een uitspraak en daar werk ik volledig aan mee. Of wil je erover stemmen? En dat is de les hier. Ik vind het een geweldige les. Ik zal er waarschijnlijk nog vaker over spreken, over dit gedeelte. Maar het is een indrukwekkend gebeuren, wat hier gebeurt. En niemand roept hier, zo spreekt de Heer. Paulus, die alles daarvoor mag zeggen, want God had hem openbaring gegeven. Ga toch naar Jeruzalem. Leg het toch voor. In alle risico's wat het met zich meebrengt. Ik vind het indrukwekkende, een zeer indrukwekkende geschiedenis. Ik wil heel erg graag met u stil zijn. Heel even stil zijn om God te naderen. Dat u gewoon zelf ook uzelf toetst. Waar u staat. Waar u daarin staat. Wat God zo tegen u zegt nu op dit moment. Vader, ik besef dat het heel veel informatie is wat ik vanmorgen heb doorgegeven. Om de context te bespreken en de diepte in te gaan. En ik wil u zo bidden dat u met de Heilige Geest dit verder wilt uitwerken. Dit is niet een preek om alleen te luisteren. Daar moeten we echt over nadenken. Dat moet diep zinken. Ik wil u bidden dat u zichzelf verheerlijkt daarin. En dat u echt aanbeden wordt. Dat vele mensen worden toegevoegd aan de Heere. Wat een schitterende uitdrukking. Dat is ons verlangen. En dat heeft veel met gezagsrelaties te maken. Met leiding. Met nederigheid. Met afstemmen en zoeken. Wil u zo met ons zijn, Heer? In Jezus' naam. Amen.